Op Buiksloterham hebben wij twee woontorens ontworpen voor Amfest. En wat we daar belangrijk vonden was om heel goed aan te sluiten op het industriële verleden van de plek. Dat zie je in meer van onze projecten eigenlijk terug. Dat we maken eigentijdse architectuur, zeggen we altijd. Maar we willen heel erg refereren aan de genius loci, aan de ziel van de plek. En daar vonden we het mooi om ook aan dat scheepsbouwverleden te refereren. En het zijn hele kloeke woongebouwtjes geworden. Die in de onderste lagen uit steenachtig materiaal bestaan, uit beton. Grote betonnen kaders. En er zitten als het ware een soort bijzondere mutsen op uit kort tentstaal. Waar de ramen ook veel verticaler in gemaakt zijn. We hebben dat ook gedaan omdat we vaak horen vanuit ontwikkelaars dat de woningen die bovenin zitten het meest bijzonder zijn. De zogenaamde penthouse. En hier wilden we eigenlijk op iedere woonlaag een bijzonder appartement maken. Dus hebben we gezegd, dan maken we onderin gewoon een hele andere kwaliteit dan bovenin. Dus onderin, in dat betonnen deel, daar woon je met name horizontaal. Dan heb je zicht op het water, zit je dicht bij het water en komen de boten voorbij. En bovenin, daar woon je in die kortenstalen muts, met verticale ramen. Daar zie je de lucht en de wolken voorbij komen. Daarmee hebben we eigenlijk in één gebouwtje twee hele verschillende woonkwaliteiten weten te maken. Die wel heel erg met de plek te maken hebben, met het ei, met het water en met de geschiedenis.
Precies, want die gebouwen komen aan het waterfront, eigenlijk de groene kade van Amsterdam. En wat ik zelf ook cool vind, is dat industriële zich doorvertaalt in ook hele stevige balkons in die onderste appartementen. Waarmee je dus echt een soort gigantisch terras hebt eigenlijk bij je woning. Waarbij je aan de zonnige kant van het ei heerlijk kan zitten, kan ik me voorstellen.
Ja, dat is ook weer geïnspireerd eigenlijk op van die grote loading docks. Dus die hebben we ook op die manier gemaakt. Aan die betonnen gevel zitten hele grote betonnen loading dock-achtige balkons. In die muts, in die kortenstalen muts, hebben we gedacht, daar moet je de balkons wat meer naar binnen duwen, anders waai je weg. Dus daar hebben we allemaal niches gemaakt, uitholling eigenlijk, waarin je zowel beschut zit, maar nog steeds zicht hebt op de stad en op het ei.
Ja, en eigenlijk ook een meer verbinding legt met de lucht, wat ik wel heel interessant vind. Ja, precies.
Ja, met 6 meter hoge ramen, dus dat is best spectaculair.
Ja. Je hoort Jeroen Schipper van Orange Architects. Mijn naam is Michiel van Rij. Ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en spreek vandaag met de partners van Orange Architects, Jeroen Schipper en Patrick Meijers, over het ontstaan van het bureau, hun ontwerpbenadering en over hun projecten in Nederland en verder buiten, zoals in Libanon en Rusland. Bij deze wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Lorenzo Pesce over een nieuwe dienst die AGC onlangs gelanceerd heeft, Coating on Demand. Patrick en Jeroen, op het moment dat jullie Orange Architects oprichtten, dat was in 2010, hadden jullie allebei al een goedlopend bedrijf. Bij jou, Patrick, was dat visualisatiebureau A2 Studio en bij jou, Jeroen, was dat architectenbureau JSA. Wat was voor jullie de aanleiding om dit avontuur te starten, toen nog samen met Michiel Hofman van Hofman Dujardin?
Er zijn persoonlijke motieven. Voor mij, wat je net al zei, ik had de A2 Studio op dat moment. Ik was al, ben als architect afgestudeerd. Ben altijd met architectuur bezig geweest in de visualisaties. Maar ik heb ook nog een ander bureau gehad, Simca. Daar heb ik een aantal jaren toen geen actieve rol in gehad. A2 Studio. En die kans kwam eigenlijk voorbij om weer architectuur te gaan bedrijven, samen met partners. En dat was een unieke kans en die wilde ik niet voorbij laten lopen.
Ja, dat kriebelde bij jou toch, om toch ook zelf echt te tekenen.
Ja, vooral als je ook dit soort interessante opgaves in het buitenland kan doen. Was dat gewoon waanzinnig. Want we hebben aan grote projecten gewerkt, torens, grote villa's, kansen die je niet in Nederland krijgt. Dat was een uitgelezen kans.
Ja, voor mij speelde... Kijk, JSA zit natuurlijk met name, of zat moet ik zeggen, op de Nederlandse markt. En Orange was een hele mooie gelegenheid om samen te werken. We zijn dat natuurlijk ook gestart met 3 partners. Patrick en ik en Michiel Hofman. En voor ons was het ook een aanleiding om in het buitenland dingen te gaan doen. Er waren wat kansen. Patrick en ik zijn al wat langer geleden op diverse symposia en workshops in Oekraïne geweest. Ook daar zijn wat opdrachten uitgekomen. We hebben een aantal tuinen gerealiseerd, onder andere. We hebben opnieuw samen aan een prijsvraag in Kiev meegedaan. We zijn met z'n tweeën naar Shanghai geweest om ons werk daar te laten zien als samenwerking toen. En daar zijn we Michiel Hofman tegengekomen. En vanuit daar is eigenlijk het idee geboren. Is het niet leuk om buiten Nederland, we zaten toen ook in de crisis hier natuurlijk, kansen te zoeken en te kijken of we in een samenwerking daar aan de slag kunnen. En ja, zo hebben we dat eigenlijk opgepakt. Gewoon op een hele ondernemende manier als drie samenwerkende architecten. Dus in eerste instantie waren we ook Orange Cooperating Architects. En later is dat dus met de vorming van het bureau is dat Orange Architects geworden.
Met Orange Architects hadden jullie een vliegende start met de spectaculaire woontoren die jullie in de hoofdstad van Libanon Beirut konden ontwerpen. Hoe kwam dat project op jullie pad en hoe zouden jullie dat ontwerp wat jullie gemaakt hebben samenvatten?
Nou ja, dat is wel eigenlijk een grappig verhaal. We hadden in eerste instantie al in 2008 zijn we naar Saudi-Arabië geweest. Waar we op uitnodigen om drie hele grote villa's te ontwerpen. Van ja, het is ongekende getallen van 1400 vierkante meter, 800 vierkante meter. Michiel, Jeroen en ik hadden alle drie één villa. Die hebben we daar gepresenteerd. Dat was ook voor een directeur die daar aan zat. Die begon op zijn klok te kijken. Zei, jij moet nog een half uurtje weg. Begin maar en zometeen nemen andere mensen het voor jullie over. En hij zat er na 4 uur nog steeds. En wij kregen de aanbod om de villa's 1-op-1 te bouwen als mock-up. Ja, het was, maar dat was 2008. Een half jaar later natuurlijk was alles anders. Hebben we niks meer gehoord. Maar die directeur die daar zat, die kwam uit Beirut, Karim Jaboer. En die heeft ons benaderd met de vraag of we een toren voor hem wilden maken. Omdat hij zo onder de indruk was van ons werk. En hij wilde een iconisch gebouw hebben op een familieplot. Ja, dat hebben we voor hem gemaakt.
En als ik het ontwerp even voorhaal, dat is eigenlijk ook een soort stapeling van villa's. Dat vind ik dan ook wel heel interessant.
Dat klopt. Ja, wij vonden de vraag ook heel leuk, want je moet je voorstellen. We zaten toen, dus wat Patrick zei, in 2008 hadden we hem ontmoet in Saudi-Arabië. Hij was zelf Libanees, dus hij is ook teruggegaan naar Beirut, naar Libanon. En in 2010, eind 2010 kwam hij bij ons terug. En de vraag was, I want something really special. En dat was eigenlijk wel leuk, want we waren in Nederland best wel op de vierkante millimeter bezig op dat moment, midden in de crisis, om te kijken zeg maar, waar de mogelijkheden nog zaten. En dus die vraag die we kregen, ja, die was gewoon heel uitdagend. We hebben eigenlijk gekeken, om die vraag ook te beantwoorden, wat de mogelijkheden zijn. Hij had een klein stukje familiegrond. Er zaten best veel restricties op, wat betreft maximale bouwhoogte, maximaal programma, dus het was allemaal behoorlijk dichtgetimmerd. En eigenlijk hebben we geprobeerd om het op al die punten zeg maar, te optimaliseren, te maximaliseren. Dus hoe kunnen we de maximale bouwhoogte maken met toch een relatief maximaal toegestane programma? Ja, dan moet je een niet te dikke toren maken, want dan kom je niet op de maximale hoogte. Dus dat leidde al vrij snel tot een slanke toren. Er was de behoefte om veel individualiteit te maken. Dus dat concept inderdaad, zoals jij het noemde, van die gestapelde villa's ontstond vrij snel. En ja, van daaruit ontwikkelde zich ook het idee voor die hele expressieve draagstructuur die uiteindelijk natuurlijk ook het architectonisch concept heeft gevormd. Om al die villa's net even gedraaid op elkaar te stapelen en hele mooie uitzichten en buitenruimtes op die manier te kunnen creëren.
Want om even in te zoomen op die draagconstructie, elk appartement bestaat eigenlijk uit een soort dragende betonnen koker. En die kokers die hebben je niet allemaal boven elkaar gezet, maar eigenlijk gedraaid. Waardoor je eigenlijk een heel, ja, ik vind het nog steeds een unieke toren.
Nou ja, eigenlijk omdat je begonnen met de toren, zoals je die eigenlijk aan de naam ziet, dat zijn strijkperstorens. Vanuit het programma dat we eigenlijk individuele villa's wilden maken met een groot buitenterras, hebben we die gedacht, zei, als je die gewoon uit elkaar schuift, dan ontstaan automatische terrassen. En tegelijkertijd gaan we kijken hoe gaat zijn toren werken. En je wil ook een maximaal panorama hebben. We wilden namelijk ook dat je 360 graden eigenlijk ook eromheen zichten had. Of hier vanuit de woning. En toen kwamen we eigenlijk op het idee om gewoon twee liggers op elkaar te stapelen. Op elk etage en dan 90 graden te draaien. En dat is wel grappig. Toen we dat principe hadden, dachten we, het zit eigenlijk best wel eenvoudig in elkaar. Tussen aanhalingstekens dan eenvoudig. Met alles moet wel op die 300, wat is een schijven van 300 mm, die komen op elkaar. Dus je hebt ook, alles komt bij elkaar op 300 bij 300 mm. Dat is natuurlijk wel een huzarenstukje op zich.
Ja, dat is wel pittig, ja.
Maar in eerste instantie we communiceren met de constructeur in Libanon. Ja, die had zoiets van, ja, sorry, dat kan helemaal niet. Dat gaat het niet worden. Dus hebben we hem uitgelegd op een zondag, volgens mij, de jongens van Jeroen. Hebben met Jenga hebben ze een toren in elkaar gebouwd. Fotootje van gemaakt, oudje erbij gezet, fotootje van gemaakt, naar de constructeur opgestuurd. En toen dacht hij, wacht eens even, dit is heel interessant, dit kan echt. En het, hij heeft nog, ja, het is verder uit te rekenen, maar zelfs nog in een aardbevingbestendig gebied een toren gemaakt, waarbij je gewoon eigenlijk, ja, wat is het, 15 meter vrije overspanning hebt op twee kanten.
Ja. Ja, het zijn eigenlijk een soort lucifersdoosjes, zou je kunnen zeggen. En dan iedere keer een kwartslag gedraaid.
Ja.
En op die kruispunten van die wanden van die lucifersdoosjes komen die krachten naar beneden. En we gebruiken die foto overigens nog steeds van die Jenga-toren. Want het is dus twee stokjes, zeg maar, de ene kant op en dan twee stokjes de andere kant op. Om het plan uit te leggen, ook bij presentaties. Als we willen uitleggen wat die toren eigenlijk... hoe die in elkaar zit, dan laten we gewoon die Jenga-toren zien. We hebben er ook nog een maquette van gemaakt.
Ja.
Ik heb nog op tentoonstelling gestaan. En dat was inderdaad wel heel bijzonder. Wat we leuk vonden ook is dat door het draaien van die constructie... want je moet je dus voorstellen, constructief is het eigenlijk een soort satéprikker in het midden... met iedere keer twee dragende wanden en dan per vloer versprongen. Door het draaien van die wanden per vloer waren we ook beter bestand eigenlijk tegen aardbevingsgevoelig gebied. Grappig genoeg. Want als alle wanden boven elkaar in dezelfde richting staan, is die altijd in één richting buigslappen. Dat hadden we dus nu opgelost eigenlijk. Daar wat beter bestand tegen was.
Maak je eigenlijk stijver van.
Ja.
Interessant. En het ontwerp lijkt op de foto's precies zo gebouwd als jullie bedacht hebben. Hoe ging dat in zijn werk? Hoe gaat een bouwproces in Beirut?
Daarmee is misschien ook wel, denk ik, Orange begonnen. Of hier, wat hebben we echt op de kaart gekomen? Is omdat eigenlijk hier, waar we bij elk project naar zoeken, dat alles met elkaar samenvalt. En dat komt weer terug in onze visie die we hebben. Eigenlijk dat we eigenlijk met Concept and Craft willen werken. Constructie, aesthetics, gebruik, alles komt samen in deze toren of in dit plan. En het is zo krachtig zo, en tegelijkertijd zo eenvoudig. Je kan het iedereen uitleggen, je kan het gewoon met de Jenga, met speelgoed kan je het zelfs uitleggen. Dus daarmee is het niet alleen een stage concept, maar het is gewoon een strategisch concept waarbij je alles mee kan doen. De constructeur kan het snappen, de bouwers snappen het. Ja, en dit geval, het geluk is dat het in Beirut staat, dat het gemiddelde temperatuur 20 graden is bijna het hele jaar door. Heb je geen geen klimaatgevel nodig, of je van klimaatlijnen nodig. Dus die kan, het is in één stuk gestort op het werk. Het is echt een ambachtswerk geweest. En de lokale arbeiders, in ieder geval de aannemer en ook de ontwikkelaar die ook heel veel technische kennis heeft. Dat is ook ons voordeel geweest. Die heeft er vol op gezeten daar. Met weer een vriend van hem, die heeft weer ook een ingenieursbureau. Dus dat viel ook allemaal heel erg goed samen. Want dat natuurlijk op de lange afstand is natuurlijk wel lastig. Want we kunnen niet daar wekelijks per twee maanden naartoe. Daar is het budget ook niet voor, maar tegelijkertijd, omdat het ook voor ons weer heel makkelijk te supervisoren was, eigenlijk op afstand, vanwege het simpele concept weer.
Ja.
En dat heeft wel goed gewerkt, dat het met dat zelfs het helemaal in de uitwerking.
Dan helpt het dat je inderdaad niet zo'n dubbele constructie zoals in Nederland zou moeten maken, maar dat het gewoon heel straight forward.
Ja, als je dit in Nederland met allerlei koude brugonderbrekingen zou moeten maken, heb je natuurlijk een ander verhaal. En daar kwam bij dat in Beirut nog een enorme cultuur is om alles in het werk te maken, in het werk te storten. Waar in Nederland natuurlijk veel meer een prefabricatiecultuur is.
Ja.
Dus er zit ook een parkeergarage onder die tot 3 lagen diep de grond ingaat. Ze hebben gewoon tot 3 lagen diep uitgegraven. Ze zijn daar gewoon begonnen te storten. En die hele toren is eigenlijk gewoon helemaal tot bovenin aan elkaar gestort. Dus ook de beelden van de ruwbouw, die wijken niet heel veel af van de beelden van het uiteindelijke gebouw. Ja, er zijn ramen ingekomen en hekken en dat soort dingen uiteraard. Maar het is, zeg maar, door hem op deze manier te maken, en dat vonden we wel interessant om aan te sluiten op die lokale bouwtraditie, is het dus ook in zijn uitvoering altijd al een heel sculpturaal ding geweest. Er zijn ook heel veel van die foto's tijdens uitvoering waar je hem gewoon als een soort chasliek omhoog ziet komen, zeg maar.
Afgelopen zomer was er een enorme explosie in de haven van Beirut. In Libanon zou je kunnen zeggen stapelen de problemen zich ondertussen op. Er zitten natuurlijk al verschillende bevolkingsgroepen in dat land die af en toe op gespannen voet met elkaar leven. Er kwam een vluchtelingencrisis door de oorlog in Syrië. Coronacrisis, toen deze explosie. Hoe kijken jullie daarnaar als jullie dat nieuws op televisie zien? Hoe hebben jullie dat land ervaren destijds?
Ja, dat is zeker inderdaad alle huidige crises die elkaar opvolgen. Dat is natuurlijk heel heftig en zeer ingrijpend. Ook de ontploffing natuurlijk nog deze zomer. Wij zijn een aantal keren in Beirut geweest. En we hebben het altijd als enorm open, maar ook resilient ervaren. Dus mensen zijn enorm positief eigenlijk. Ja, het grappige is, het heeft natuurlijk inderdaad altijd zeg maar die verschillende bevolkingssamenstelling gehad. Van Sjiitisch, Soenitisch en christelijk. Ook ongeveer allemaal een derde. Omdat het ook een aantal burgeroorlogen heeft gekend, is zeg maar wel bij de bevolking is er een modus gevonden hoe je zeg maar met elkaar omgaat. En in tegenstelling zou je kunnen zeggen tot andere Arabische landen hebben we het land altijd wel als heel open ervaren.
Als je kijkt naar de geschiedenis van Beirut, van Libanon, eigenlijk van dit plek in het Midden-Oosten, is het zowel een risicogebied, maar ook wel een kansengebied, omdat het juist op die kruispunt ligt eigenlijk van alles. Hè. Dus enerzijds hebben zij de lasten, maar ze hebben ook de lusten daarvan. Het is ook een hele moderne plaats. En je ziet ook inderdaad, wat Jeroen ook zei, als we daar zijn, elke keer als we daar waren, de mentaliteit van de mensen, heel erg carpe diem. We hebben daar ook op dakfeesten zijn we geweest, het bruisen daar van het leven. En het andere moment stoort het weer helemaal in. En juist die overgangen, die contrasten, dat maakt het een heel bijzonder gebied. En ik denk daarom dat het ook een navel van het Midden-Oosten eigenlijk is.
Ja, precies. Ja,
het is bijzonder eigenlijk dat Libanezen zijn heel hecht. Dus ook onderling de familiebanden zijn sterk en de vriendenbanden zijn sterk. Maar het merendeel van de Libanezen woont buiten Libanon. Want het is een volk wat massaal geëmigreerd is. Het is ook een handelsvolk. Daar zat overigens ook een mooie match met ons als Nederlanders. Dus het praat heel makkelijk. Mensen zijn heel direct. En, het is echt een ondernemend volk. Maar wat je ziet, omdat ze zijn eigenlijk gewend om structureel zeg maar, op de rand van crisis te leven, dat daardoor zeg maar, banden heel hecht zijn. Dus zeg maar, het Libanese volk is heel hecht met elkaar en er is een enorme aversie tegen alles wat politiek is. Omdat toch in het algemeen het idee leeft dat zeg maar, politiek het verbruikt en geen goed doet, om het zo maar te zeggen.
Ja, dan hebben ze nu inderdaad een soort viervoudige crisis waar ze dan inderdaad met elkaar zich doorheen moeten slaan.
Ja.
En hopelijk, ook als de coronacrisis een beetje gaat liggen, de boel opgeruimd is, toch vitaal terugkomt.
Hè? Ja, dat is hier te hopen.
Ja, dan gaan we naar een heel ander land, Rusland. In 2015 wonnen jullie met KCAP de prijsvraag voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp van een deel van het waterfront van Sint-Petersburg. Ten westen van de oude binnenstad, daar ligt het Vasilievski-eiland. En daarop hebben jullie aan de Finse Zee een stuk stad ontworpen. Wat hebben jullie daar bedacht?
De locatie, toen we die begingen doen aan die prijsvraag, we dachten, dit is een waanzinnige locatie. Dit is ook eentje in je lifetime misschien wel. Je kan hem zien, het is gewoon een locatie aan een haven. Maar aan de andere kant, je kan het ook zien als de poort naar Sint-Petersburg. Zelfs de poort naar Rusland. Want Rusland heeft maar twee zeetoegangen. Zwarte Zee en de Finse Golf.
Ja.
Nou, vanuit die insteek hebben we ook samen met KCP het plan gemaakt. En wat we eigenlijk hebben gemaakt is de poort naar Sint-Petersburg. En de poort hebben we zo vormgegeven dat het dus een antichambre is van Sint-Petersburg. En wat we ook hebben gemaakt, is dat we daarmee ook een heel typisch Sint-Petersburgs plan gemaakt. Gebaseerd eigenlijk op de kwaliteiten die eigenlijk in die stad zijn. Hè. Dat zijn we hebben hoven hebben we gemaakt, eigenlijk als weer beschutting voor comfort. We hebben ook heel goed naar de stad gekeken, waarbij Sint-Petersburg bestaat uit één hele grote platte koek van, nou zeg eens, 15, 20 meter de hoogte van het Winterpaleis. Met af en toe een aantal kenmerkende gebouwen waar de Gouden Torenspits op zit. Dat element eigenlijk hebben we eigenlijk ook weer in een nieuwe wijk gebracht. Om eigenlijk een heel leefbare stuk stad te maken. Maar aan de andere kant ook weer een maakbare stad. Want we hadden al ervaring eigenlijk in Rusland. En een van de belangrijkste dingen eigenlijk is dat je moet weten hoe die bouwindustrie daar werkt. En die is eigenlijk niet in geïnnoveerd. En eigenlijk kan je zeggen dat de industrie nog steeds zit op het niveau van 1980. En daar hebben we eigenlijk ook een plan voor gemaakt waarmee je dit kan bouwen. En dat, die combinatie van die twee, dus enerzijds een heel eigenlijk bevlogen plan, ambitieus plan, een empathisch plan, een inclusief plan, hoe je het noemen wil, en tegelijkertijd ook heel bouwbaar.
Dus inderdaad, kan ik me dan voorstellen voor de bouwstructuur haak je aan op wat ze daar doen. Maar in dan inderdaad in de vormgeving van die bouwstructuur maak je inderdaad hoven die je inderdaad verbinden. Er komt wat bovenop, gouden spitsen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zit daar natuurlijk in een heel ander klimaat toch dan hier. Dat juist ook in de winter zo'n wandeling door die hoven eigenlijk heel aantrekkelijk kan zijn.
Ja, absoluut.
In plaats van aan het water.
Dat is precies wat Patrick zei. Zeg maar enerzijds dat iconische beeld maken als je met de cruiseboot Sint-Petersburg binnenvaart. Dan is het decor eigenlijk de eerste aankondiging van de stad. We hebben ook altijd gezegd toen we die prijsvraag deden. Als je met die boot binnenkomt varen, dan moet je zien dat je in Sint-Petersburg aankomt en niet in Tallinn of in Helsinki. Anderzijds gewoon goede stad maken, goede stedenbouw maken. En wat je ziet, Sint-Petersburg is een wonderschone stad. Hè. Dat is echt fantastisch mooi. Als je er niet geweest bent, dan moet je er echt naartoe. En je bent verbaasd als je zeg maar, ziet hoe groot de kwaliteit is van de klassieke stad, van de historische binnenstad. Hoezeer bijna dat ambacht verloren is als je die buitenwijken ingaat. Want met name natuurlijk in die Sovjetperiode, waarin schaalvergroting optrad, is natuurlijk bekend zeg maar, met de plattenbouw. En dat heeft zich ook nog eens versterkt zeg maar, in de periode tussen 1960 en 1980. Valt die stad letterlijk fysiek gewoon uit elkaar. Dus als je in de taxi stapt en je rijdt vanuit het centrum van Sint-Petersburg naar Vasilevski-eiland, dan verandert dat van een coherente stad in een stad zeg maar, die langzaam uit elkaar valt en waar alleen nog maar losse objecten in een soort niemandsland staan. Dat is de moderne Russische stad. En wij hebben gezegd dat is geen stedenbouw. Die stad wordt nog steeds gebouwd op dit moment ook in Rusland, omdat de regelgeving eigenlijk niet veranderd is. En we hebben met dit plan eigenlijk willen aangeven, kijk nou eens gewoon terug naar je eigen historische stad en wat is daar de kwaliteit van? Waarom vindt iedereen die stad zo fijn? Omdat die bestaat uit begrijpelijke bouwstructuren, uit mooie profielen, uit goede binnentuinen, uit lanen en buitenruimtes, publieke ruimtes die goed ingericht zijn. En hier speelde ook nog mee op Vasilevski-eiland, zeg maar, aan die Finse golf. Daar waait het enorm hard. Dus wij moesten er ook niet aan denken om hier een soort losse slabs, zeg maar, in een niemandsland neer te zetten. Dus we hebben geprobeerd met die hoven, met die gesloten blokken, met die poorten, om als het ware ook een soort alternatieve route door het plan te maken. Dat je te voet ook door het plan door die tuinen kan lopen, maar dat je ook beschutting hebt vanuit de wind. En dat je gewoon herkenbare, duidelijke plekken maakt. Dus daarin zijn die pieken belangrijk, die je eerder aanhaalde, maar ook die plinten. Ja, dus we hebben gezegd, we willen gewoon hier een begrijpelijk stuk stad maken, wat goed geprogrammeerd moet zijn in de plinten, met goede beëindigingen, pieken erop, zodat het herkenbaar is als je met de boot aankomt. En dat zijn wij nu, want we hebben in 2015 natuurlijk die prijsvraag gewonnen. Dat zijn wij nu al 5 jaar lang samen met KCRP aan het uitwerken. De eerste blokken zijn nu opgeleverd en 2 andere zijn in uitvoering.
Dan ben ik nieuwsgierig naar die gouden plinten en kronen. Hoe hebben jullie dat uitgewerkt? Hoe is dat gematerialiseerd?
Ja, daar hebben we naar gekeken hoe dat zou kunnen. Hè? Want je hebt enerzijds zit het in de constructief en dan bij de kolommen bijvoorbeeld, in de plint. Anderzijds zit het natuurlijk in de top en de kronen en in die kroon eigenlijk, daar zit geen programma in. Daar wordt het eigenlijk een vrijstaande staalconstructie. Anderzijds is het een onderdeel van een klimaatgevel. Dus ook die overgang tussen die twee delen, dus van buitenaf, zeg maar veraf, is het één vorm, maar daar zitten ook weer enerzijds is het gebouw en anderzijds is het alleen constructie of die spire. Dus daar hebben we ook gekeken met het lokale bureau Alen, hebben we gekeken hoe we die wat mogelijk is in de Russische bouwmarkt, welke technieken daar voorhanden zijn. En dus we hebben eigenlijk de gevels, wanneer het echt een gebouw is het gemaakt met zetwerk, geanalyseerd. En bijvoorbeeld, we hebben ook weggekeken bij de staalconstructie om echt, met verschillende kleurstudies ook, wanneer het echt geverfd is. Ja. Dus, en dan is het ook weer op het oog om die twee materialen weer bij elkaar te trekken. Van verder afstand is er geen verschil te zien. En hetzelfde is eigenlijk gedaan weer in de plinten, waarbij we ook het zetwerk hebben gedaan om de V-shape kolom bijvoorbeeld, dus bij het eerste blok, of bij de commerciële plint, om daar met aluminium zetwerk te doen, Of we hebben ook stalen profieltjes, T-profieltjes. Dus het ligt afhankelijk weer aan de detaillering hoe het uitgevoerd is.
En in het project werken jullie samen met KCAP. Hoe is de rolverdeling tussen jullie?
Ja, die is eigenlijk 50-50. Dat is wel grappig. Toen we begonnen in 2015, toen vroeg Ruurt of we die prijsvraag samen wilden gaan doen. Het was een besloten prijsvraag. KCAP was uitgenodigd en Ruurt heeft ons weer uitgenodigd. En wij hebben gezegd, nou, dat lijkt ons hartstikke leuk. Overigens, in die samenwerking met KCAP hebben we al 20 jaar lang plannen gemaakt. Maar wij meer als architect en KCAP vaak als stedenbouwkundige. Dus dat wij binnen de stedenbouwkundige plannen van KCAP, zoals in Amersfoort aan de Hogeweg, gebouwen hebben gemaakt. Hier was eigenlijk vanaf het begin het idee, we gaan dit gewoon 50-50 doen. En dat betekent eigenlijk gewoon alles 50-50 splitsen. Dus we doen samen het concept, we doen samen het stedenbouwkundige plan, we doen samen de architectuur. En als er een opdracht uitkomt, dan knippen we die ook financieel door tweeën. En dat betekent dus ook een gezamenlijke inspanning. Toen we die prijsvraag wonnen en vervolgens de eerste opdracht keken, hebben we dus ook letterlijk gekeken, nou, hoe gaan we hier invulling aan geven? Dat betekent dus eigenlijk gewoon een integraal projectteam. Dus we hebben gezegd, omdat de opdrachtgever al aangaf, we willen jullie alle blokken laten ontwerpen. Wij dachten nog, nou, we winnen die prijsvraag. We zijn dan de stedenbouwkundige supervisor. En er komen Russische architecten die ook, zoals het in Nederland zou gaan, Russische architecten die ook blokken gaan ontwerpen. Maar die opdrachtgever had hier voor ogen, nee, jullie gaan dit hele plan ontwerpen. En daarbij was er ook behoefte natuurlijk aan het maken van diversiteit. Want je wil niet een soort institutioneel ding gaan bouwen, zeg maar, van 400.000 vierkante meter, wat van links naar rechts hetzelfde is. Dus hebben we gezegd, wat we dan gaan doen is per blok een integraal team optuigen. Daarin zitten ontwerpers van KCAP en ontwerpers van Orange. Die werken wisselend of bij Orange op het bureau voor het ene blok. En het volgende blok doen we bij KCAP op het bureau.
Boeiend, ja.
En zo hebben we eigenlijk een volledig integraal ontwerpverband opgericht. Waarin we ook het maximale, zeg maar, kennis en expertise van beide bureaus hebben kunnen mixen en samenvoegen. En dat heeft gewoon heel goed gewerkt. Dat is grappig. Je zou kunnen zeggen, we hebben het plan gezamenlijk gemaakt. En we hebben denk ik ook dezelfde ideeën op hoofdlijnen over architectuur en stedenbouw. Maar vanuit bureaucultuur komen toch andere invloeden.
Ja.
En dat, dus, we doen dat eigenlijk al 5 jaar lang. Dus het is wel bijzonder dat, dat die samenwerking gewoon goed en structureel
Precies. Loopt. Nee, want ik zag inderdaad dat jullie inderdaad ook vervolgprojecten al doen. Ook in Sint-Petersburg met KCAP.
Ja.
Nog even terug naar dit project. De eerste blokken zijn, zoals je zei, gerealiseerd. Hoe vinden jullie het geworden? Hoe kunnen ze een beetje bouwen in Rusland?
Nou, hoe het geworden is, ja, er worden volgens mij meerdere foto's per dag gepost op sociale media. Het ziet er spectaculair uit. Elke keer als wij daar komen, dan moet ik zeggen, de laatste tijd wel even niet geweest, natuurlijk met corona. Maar yes, je ziet hoeveel energie, hoeveel enthousiasme daaraan het werken zijn. Dat is het heel bijzonder. Je merkt ook wel dat ze natuurlijk achterlopen op technologisch gebied. Zoals ik het eerder aangaf. Maar je ziet wel de enorme drive, ook bij de klant, Glorax, om die kwaliteit te halen. En dat is eigenlijk gewoon de belangrijkste drijfveer. En dat zit hem ook eigenlijk weer dat je dat hele sterke concept wat we van begin af aan, dat is het ook strategisch, is dat ook eigenlijk ingezet wordt, zelfs in de bouwfase, zelfs in de marketingfase. Maar ja, kijk, andere kant is ook heel pragmatisch. Ze lopen gewoon tegen een aantal dingen op. We verbazen ons over de constructie bijvoorbeeld, over hoeveel beton erin zit in de onderste lagen, dat elke etage weer anders is, terwijl het naar ons inziens helemaal niet hoeft. Verschillende maten kolommen. Alles is handwerk, alles is wordt daar bijna ter plekke opgelost. Prefab, dat is nog een onontgonnen wereld in de Russische bouwpraktijk. Althans hier in Sint-Petersburg op deze locatie. Maar je ziet anderzijds dat die ontwikkeling al in het bouwen ook alweer verbeterd gaat. Al is het maar hoe ze het hebben aanbesteed met een aannemer. Je ziet dat Glorix een aantal dingen meer naar zich toe trekt om die kwaliteit te kunnen halen. Dus je ziet ook daar in een heel interessant leerproces. Hè, dus nogmaals, 400.000 vierkante meter. Wat ze nu aan het realiseren zijn. Die diversiteit erin te halen. Ook te kijken, we zijn bijvoorbeeld ook aan het kijken welke materialen kunnen we gebruiken die nog kwalitatief toepasbaar zijn. De eerste is met een soort diepbandachtig materiaal gemaakt. Maar ook om die diversiteit te halen in die andere blokken zijn we aan het kijken naar geglazuurde tegels. Nou, daar zijn ook weer beperkingen weer op de Russische markt. We zijn aan het kijken naar de Duitse markt om daar de materialen voor te... Nou ja, en dat traject eigenlijk, omdat ze een aantal dingen dus niet gewend zijn, dat ze heel veel kwaliteit, voornamelijk in die buitenmaterialen, die waar een temperatuurschommelingen in zitten van maar liefst 70 graden of zo, of 80 graden, dat je die op de loop der tijd nog goed moet houden. En nog eens een keer met het zeeklimaat, nog eens een keer erbij. Dus er wordt enorm veel gevraagd natuurlijk van de materialen die je daar toepast. En hoe kan je die op de lange duur goed houden? Nou, dat zit een heel traject in met de ontwikkelaar, met de aannemer. En er is gewoon een enorme wil om dat goed te doen. En we hebben ook supervisiecontracten eigenlijk om dat de hele traject te blijven begeleiden tot het eind.
Ja. Rusland is wel een land van de lange adem. Dus het vereist ook een zekere taaiheid, zou ik willen zeggen, om vast te houden zeg maar, aan je principes en je idealen. Maar we zijn blij inderdaad dat we ook bij de uitvoering betrokken zijn. Maar de mate van prefabricage, zoals we dat in Nederland kennen, of de vanzelfsprekendheden die je hier in het bouwproces ziet, die zijn daar niet. Dus dat is ook voor ons wel weer een verrassing. Maar als ik nu kijk naar het eerste blok wat opgeleverd is, dan denk ik, nou, het kan altijd beter. Maar we zijn uiteindelijk voor een gebouw wat afwijkt van wat ze normaal maken, zijn wij best wel tevreden hoe dat uiteindelijk gerealiseerd is.
Vanaf daar stapsgewijs beter en beter.
Ja, hè? Dat is het idee, precies. Learning by mistakes. Precies.
Na de eerste succes van Orange Architects in het buitenland wilden jullie met het bureau ook de Nederlandse markt op. Voor Michiel Hofman van Hofman Dujardin was dat reden om Orange Architects te verlaten. Hij wilde in Nederland echt met zijn eigen bureau blijven werken. Waarom wilden jullie die stap wel zetten naar Nederland?
Nee, ook daarbij, ik denk dat voor ieder van ons drie weer een eigen individuele keuze is geweest. Ik denk dat Michiel al sneller dingen misschien wel door had, waar we naderhand achterkwamen. Anderzijds denk ik, ja, als ik toen die tijd die keuze had gemaakt. Ik had een bureau met 12 mensen die als een speer liep. Ik ga niet voor één project zo'n bureau opzij schuiven. Of zeggen van, nou, dan ga ik met z'n allen op Orange zitten of ga Orange weghalen. Nogmaals, Orange was voor mij een aanvullend iets. Hè? Dus ik had een visualisatiebureau, maar ik wilde heel graag architectuur bedrijven. Orange was voor mij daar een ideale start eigenlijk om weer een goed bureau. En we hadden enorm veel kansen voor ons liggen. Dus ja, voor mijzelf had ik zoiets van, ja, ik ga het erbij doen. Maar ja, op een gegeven moment merk je na verloop van tijd, god, zijn er twee renpaden die ik op de finish wil halen. Ja, dat kan niet. Het kost me zoveel energie. En dit was gewoon niet fair voor het team van A2 Studio of van Orange. Als ik ergens ik moest op een gegeven moment kiezen. En ik wilde op een gegeven moment die keuze niet meer maken. Dus Dan heb ik het gezegd, nou, ik wil wel een keuze maken, maar dan maak ik hem ook helder. En die keuze heb ik gemaakt voor Orange. Omdat ik, had ik net iets meer passie in dan in visualisatie. In visualisatie heb ik 20 jaar passie in gehad. Ik vind het steeds heel mooi wat die jongens allemaal doen. Maar ja, dat is mijn persoonlijke keuze geweest. Ja. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke afweging gemaakt.
Ja. Ja, ik denk wat voor mij wel meespeelde is, ik had natuurlijk JSA al een tijd. Hè. Toen wij Orange oprichtten in 2010 was ik ook al 15 jaar bezig, zeg maar, met mijn andere bureau. Wij zagen wel, toen wij de Cube opleverden begin 2016, daar kwam heel veel publiciteit van. Daar hebben we de CTBUH Award nog mee gewonnen in Chicago. En eigenlijk heeft de publicatie, zou je kunnen zeggen, en de oplevering van de Cube heeft ervoor gezorgd dat wij in één keer op de Nederlandse markt gevraagd werden. Dus voor mij was, zeg maar, tot de realisatie van de Cube was het in die zin overzichtelijk. Want met Orange deden wij projecten in het buitenland en met JSA deed ik projecten in Nederland. We zagen met de realisatie van de Cube dat opdrachtgevers ons begonnen te benaderen en zeiden, hey, jullie zijn een nieuw bureau. We hebben jullie nog niet gezien hier in Nederland, maar willen jullie voor ons een project doen? En dat waren over het algemeen hele mooie projecten. Dus op die manier zijn wij bijvoorbeeld voor Amfest begonnen om aan Jonas te werken, wat nu gerealiseerd wordt. Nou, Noorderkaap, waar je mee begon het interview. En dat was voor ons zo aantrekkelijk om ook voor de Nederlandse markt als een nieuw bureau hier te kunnen beginnen. Dat hebben wij met beide handen aangegrepen. En voor mij ontstond eerder in de periode, zeg maar tussen 2016 en 2020, waarin we gefuseerd zijn, Orange en JSA, de situatie dat ik twee bureaus naast elkaar had. Wat ook soms tot grappige situaties leidde, want Amvest die belde op dinsdag en vroeg bij JSA, wil je een project voor ons doen? En op woensdag naar Orange en zei, hey, je bent dezelfde jongen. Ja, dat klopt, ik heb twee bureaus. Maar dus dat was in de periode na de vorige crisis was dat eigenlijk best prima. Alleen op een gegeven moment hebben Patrick en ik ook gezegd, ja, we moeten gewoon één stip op de horizon hebben. En twee bureaus hebben is ook niet zo heel vanzelfsprekend. Dus hebben we in dat geval gezegd, we voegen ze samen en we gaan onder één noemer en gaan we verder.
Nee, en dan kun je natuurlijk met volle focus kom je natuurlijk ook weer verder. Maar inderdaad, zo had ik me inderdaad ook wel verwacht al, want er is toch een dynamiek rond Orange ontstaan. Ja. Waarbij je JSA vooruit kan helpen en voor jou eigenlijk een nieuwe stap voorbij het visualiseren. Waarbij ik inderdaad ook me kan voorstellen dat je ook letterlijk heen en weer pendelen tussen kantoren. Dat je op een gegeven moment gewoon, de tijd is toch schaars, je echt moet focussen.
Ja, het is wel grappig, want wat we in het begin zeiden, het is ontstaan vanuit een samenwerking. Dus je begint gewoon als samenwerkende architecten. En langzaam zie je, als je dat doorzet natuurlijk, dat steeds meer zeg maar synchroniteit krijgt.
Nou ja, wat ik zelf ook veel vind, en dat is, volgens mij dat is de reden waarom we samenwerken, is dat je merkt dat je met z'n tweeën, met z'n drieën toe, dat je gewoon meer kan dan in je eentje. En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste idee, zeg maar, dat Jeroen en ik verder gaan met Orange. En dat is eigenlijk ook een beetje zoals we met Orange runnen, ook hoe we projecten doen eigenlijk met Orange, dat we ook met de partners altijd denken, met iedereen, dat we werken altijd samen, omdat we merken gewoon, als je goed samenwerkt, dat je gewoon tot deze resultaten kan komen die we nu maar aan het maken zijn. En dat is gewoon heel leuk.
En jullie hebben dan ook niet een bepaalde rolverdeling van de ene zit meer op de soort van de conceptfase en de andere meer op de uitvoeringsfase, maar jullie werken echt die projecten samen aan.
Ja, we werken samen. Natuurlijk, we zijn verschillende persoonlijkheden, maar we werken samen, we brainstormen samen aan elk project wat er voorbij komt. We hebben geen gescheiden projecten. We hebben wel dat we onze projecten, de verdere stappen, is er gewoon een van de partners is hoofd betrokken bij een project. Projecten zijn ook 50-50 verdeeld. Maar ja, vooral die beginfase, dus wanneer een opdracht binnenkomt, wanneer we gaan nadenken, ja, wat is die opgave nou, wat wordt er nou eigenlijk gevraagd, hoe kunnen we 1 plus 1 ook weer die 3 maken, waar zit het dan in, welke kansen zijn er, welke gevaren zijn er, ja, Jeroen heeft zijn ervaring, ik heb mijn ervaring, en juist ook die kruisbestuiving daarvan, samen ook met het team, hè. Dus dat is ook niet echt onbenoemd, het is leuk dat we allemaal met twee partners zitten, maar we proberen juist ook een hele open werkhouding te hebben, om juist al die input te krijgen. Dus we vragen zelfs ook stagiaires die net één dag bezig zijn, ze hup, kan je aanschuiven in de vergadering, in de brainstorm sessies, om juist maar het betere product te kunnen maken. Dus eigenlijk op content roepen we altijd, om juist deze bijzondere projecten te maken die we maken.
Ja, precies. En ondertussen met 26 mensen.
He? Ja, dat is ook een andere. Ja, we zijn heel hard aan het groeien. En daarbij zie je dus ook weer dat die rolverdeling die we in het begin hadden, dat hadden we een stagiair en 1 medewerker en dan 2 partners. Ja, dat is een beetje vreemd. Terwijl we nu zitten met 26 mensen, 2 partners. Ja, nu zitten we ook, we hebben vorige week nog samen gezeten, denken we, ja, wacht eens even, hoe we samenwerkten, werkte goed met 15 man. We hebben onlangs weer 8 mensen erbij. Dat werkt niet meer. Dus we moeten weer even nu, die knikkers moeten we even opnieuw rammelen, dat ze in een goede positie komen. En we hebben ons af, vragen we elke keer af. Hebben we nog plezier erin? En dat is het allerbelangrijke. Want ook soms tussen ons, ja, af en toe ook, botsen we eventjes even. En dan denk ik, hey, hoe kan dat nou? En dan gaan we weer kijken, hoe kunnen we het weer beter krijgen? Dus altijd hele open communicatie, ook tussen ons in. Je partnerschap heb je altijd, dat je toch dingen even op tafel moet leggen. En dat is heel fijn bij Jeroen. Ik doe het zelf ook. We leggen alles gewoon op tafel. Alles is bespreekbaar. En zo kom je tot een hele prettige werksfeer. En elke keer weer aan het veranderen om maar die, ja, ik moet zeggen, gewoon met Lon naar het werk gegaan. En, met, en ook de ja. medewerkers, dat we gewoon een goede vibe hebben in het bureau.
Ja, zo is dat. Ja, nu met de integratie van JSA hebben jullie ook de visuele identiteit van het bureau aangepast, aangescherpt. Ik had ergens wel verwacht dat jullie misschien wat een commerciëlere uitstraling, meer corporate zou je kunnen zeggen, zouden kiezen.
Ja, waarom?
Ja, om de, eigenlijk de internationale markt te pleasen of zo. Of een beetje dat je toch een beetje richting de Fosters van deze wereld zou kruipen. Maar jullie hebben eigenlijk een heel, vind ik uitgesproken, creatieve uitstraling samen met het bureau Enchilada ontwikkeld. Waarom juist dit met een logo, met vormen die dan ook nog wisselen op jullie website, die een beetje het wringt, zou ik zeggen. Het is niet per se mooi direct. Het is wel heel herkenbaar. Vertel eens, hoe kom je tot zoiets?
Nou, we vonden het heel belangrijk, zeg, toen we vorig jaar aan die fusie werkten en die fusie vorm gaven, vonden we het heel belangrijk dat we daarmee ook opnieuw uitdrukking konden geven aan de identiteit van het bureau. En we hebben er natuurlijk ook lang over nagedacht van wat komt als je in dit geval Orange en JSH samenvoegt. Wat komt vanuit het ene bureau, wat komt vanuit het andere bureau. En wat betekent dat voor de nieuwe bureau in identiteit van Orange. En we hebben geen benadering van het vak waarin we bijvoorbeeld heel erg stijlgevoelig zijn. Dus je kan niet zeggen dat al onze projecten op elkaar lijken. Er zit een grote, zou je kunnen zeggen, diversiteit in de vorm van uitdrukking. En toch vinden wij zelf dat het een mooi samenhangend portfolio is, omdat de houding, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van de opgave en de context en de manier waarop we ons ook tot het maken, zeg maar, van de concepten verhouden. Dus ik vind het heel belangrijk dat we aansprekende concepten maken, maar ook dat we ze op een goede manier in elkaar steken en goed materialiseren. Dus dat heeft ook met een soort liefde voor het vak en het maken te maken. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad in al onze projecten. Dus er zit een grote mate van pluriformiteit in. En we vonden het heel belangrijk eigenlijk om die pluriformiteit, die op heel veel verschillende punten zit, zeg maar, in ons bureau en in ons werk, maar ook in de teamsamenstelling bijvoorbeeld, maar ook in de aard van de opdrachten die we doen, om die pluriformiteit eigenlijk op een hele mooie manier tot uitdrukking te brengen. Dus hebben we eigenlijk samen met Enchilada gezocht naar een logo wat zowel heel eenduidig is, wat absoluut herkenbaar is. We hebben er nu ook t-shirts van gemaakt, maar wat iedere keer net anders is.
Ja.
Dus je denkt, hey, ik ken dit logo, maar was het vorige keer niet net anders? Dus het logo, zou je kunnen zeggen, geeft vorm aan de pluriformiteit die we ook nastreven. En om nog even terug te komen op die corporate uitstraling. Ja, natuurlijk, wij hadden ook een hele mooie, rustige, esthetische, witte architectenwebsite kunnen maken. Zeg maar meer op die internationale ervaring in kunnen zetten. Maar we vinden het juist ook belangrijk om, zeg maar, hier in die thuisbasis actief te blijven. We hebben ook altijd, zeg maar, sociale woningbouwopgave gedaan in Nederland. Dat vinden we een hele belangrijke opgave. Om op dit moment bijvoorbeeld in de transformatie van wederopbouwwijken actief te zijn. Dus echt een actuele opgave die op dit moment speelt. En ook daarin zit de pluriformiteit van ons bureau. Dus wij, ja, we maken een project in Sint-Petersburg. Maar we maken ook hele fijngevoelige sociale woningbouwopgaves in kwetsbare wijken in Den Haag Zuidwest of in Rotterdam Zuid.
Ja, en dan is dat logo eigenlijk een soort mission statement voor jullie bureau. Eigenlijk ja. Van we kunnen ook alles doen en we willen ook alles doen en we willen met zoveel verschillende mensen als mogelijk dat ook doen. Ja.
Ja, omdat we willen onszelf niet framen. Dus nogmaals, omdat we dus op die content zijn. Hè, contextualiteit, elke opgave is gewoon anders per definitie. En dat willen we eigenlijk uitstralen, maar aan tegelijkertijd wel herkenbaar zijn. Dus die combinatie in elkaar, we hadden ook in eerste instantie helemaal geen logo bedacht. Daar kwam Enchilada eigenlijk mee. Maar daar waren we wel gelijk verliefd op.
Ja, grappig. En ik zou wel zeggen dat ik een soort benadering bij jullie herken. Dat zou ik dan bijvoorbeeld meer verhalend willen noemen. Met soms sculpturale vormen, toch uitgesproken materialen, texturen, slimme plattegronden en doorsneden. Dus wat willen jullie, om het kort te typeren, wat willen jullie bereiken met de architectuur die jullie maken?
Ja, het is grappig, je noemt het architectuur. Wat wij steeds veel vaker gebruiken is dat we eigenlijk woonlandschappen willen maken. Nou ja, als het wonen is. Maar we hebben eigenlijk landschappen maken waar je in verblijft. Hè? Dus dat kan licht aan welke functie het dan ook heeft. Wij maken de grootste opgave van ons natuurlijk woningbouw. Veel mixed use. Jonas, waarbij een woonkamer in zit. Commercie in de plint. We hebben ons afgevraagd, hoe moet de stad, wat is de ideale stad? En als je dus alleen maar kijkt naar hoe je woont, hè, dus heel veel gebouwen, er gaan een entreetje in, pak je de lift, haal een gangetje door en je komt in je woning. En dat is je mentale beeld, dat is je beeld en de rest is buiten, is ver weg. Het is bijna binair, hè, je woning en de stad. Waar wij op zoek zijn, wat we willen maken, waar we naar streven, is dat we woonlandschappen maken. Dus de kruising tussen eigenlijk belangrijk, eigenlijk beginnen we vaak met een programma. Het zit op een snijvlak tussen programma, architectuur, stedenbouw, landschap, microstedenbouw, hè, wat je maar wil. Maar daar zit het hem eigenlijk in. Dus vaak krijgen we ook de vraag, kunnen jullie de architectuur en we hebben een andere partij voor stedenbouw? Ja, als het op grote schaal is. Maar voor ons zit er altijd een... Het is een grijs gebied waar het allemaal zich plaatsvindt. Bij de ene maken we, kunnen we misschien gewoon een vakantiehuisje gemaakt. Het is gewoon een heel aardig architectonisch ding, is het. Misschien ook met een klein landschap eromheen. Maar anderzijds bijvoorbeeld zoals Jonas of St. Petersburg. Ja, waar we gewoon eigenlijk ook met dat landschap, hoe zit alles in elkaar? Hoe verhoudt alles zich door elkaar? En hoe wil je wonen? Dus eigenlijk als je Jonas een huis koopt, huurt. Je woont niet in dat kleine appartementje, want er zijn 50 vierkante meter. Je woont in heel Jonas. Sterker nog, je woont er buiten. Want je hebt ook nog eens een keer een buitenruimte. Door wat fantastisch is ontworpen door Felix. Landscape Architects. En ja, en daar is waar we naar zoeken. En dat doen we niet alleen. Dat doen we met... ik doe het samen met Jeroen. Samen met het team. Samen met de ontwikkelaar. De aannemer. Landschapper. Adviseurs. En dat is eigenlijk waar we naar streven.
Ja, je zou kunnen zeggen, wij hebben... De fusie van Orange en JSA hebben we gekeken. Wat vinden we belangrijk als je nu zeg maar, in dit tijdsgevricht acteert als architect? Wat wil je dan en waar wil je aan werken en wat is belangrijk? En bottom line, zonder dat corny gaat klinken. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon de wereld een beetje beter maken. En ik denk dat we op dit moment in een tijdsgevricht zitten waar daar heel erg behoefte aan is. Dus niet voor niks natuurlijk dat we echt moeten doorpakken in die duurzaamheidsambitie met z'n allen. En als architecten ben je natuurlijk eigenlijk een frontrunner. Je staat vooraan, je kan letterlijk vorm geven aan die betere wereld. En dat vinden wij heel belangrijk. We zien ook dat in het verlengde daarvan steeds meer ontwerpopgaven integraal worden. Dus waar het vroeger veel klassieker was, architect, de constructeur, bouwfysisch adviseur en de kostendeskundige aan tafel, maken wij nu, omdat de programma's complexer worden, de gebouwen complexer worden, maar ook de duurzaamheidsopgave veel complexer is, maken wij vanaf het begin met alle, ik zou bijna willen zeggen, teamleden, met alle betrokkenen, maken we integrale gebouwen. En dat maakt het heel erg interessant. Dus ook dat Jonas, dat gebouw op Eiburg, dat is en architectonisch interessant, maar dat is ook programmatisch, zit dat goed in elkaar. En het heeft een BREEAM Outstanding score. En er is nagedacht zeg maar, over duurzame en circulaire materialisatie. En er zit een volledige buitenruimte in verweven. Dus je ziet dat zeg maar, de gebouwen die er echt toe doen, waar je echt meer kan maken dan alleen een object. Dus gewoon... Je maakt een gebouw, je neemt een stukje grond in beslag. Op Eiburg was dat heel expliciet, want het was gewoon een speelterreintje. Er moest een heel groot gebouw komen. Toen hebben we gezegd, ja, als je daar iets neer gaat zetten voor 100 jaar, dan moet je ook wat terug kunnen geven. Dus wij proberen met de gebouwen die we maken en de programmering die we toevoegen om de stad, de woonervaring, de leefervaring, het verblijf een stukje beter te maken. Zodat er ook sprake is van toegevoegde waarde. Als we iets maken, ja, dat er een toegevoegde waarde ontstaat.
Exact, ja.
Dat vinden wij denk ik heel erg belangrijk.
Ik denk heel helder. Je maakt eigenlijk inderdaad de leefomgeving van de toekomst. En die op een duurzame, kwalitatieve en sociaal inclusieve manier. Ja.
Ja, en je ziet dat die opgave, en dat is eigenlijk het mooie van ons vak, die is, hij is steeds complexer geworden, maar daarmee is die eigenlijk ook steeds interessanter geworden. En wij vinden ons vak, ik denk dat dat voor, zowel voor Patrick als voor mij geldt. Misschien heeft dat met onze Eindhovense opleiding te maken. Maar wij zien onszelf wel als vormgevende ingenieurs. Dus wij vinden zeg maar, het probleem oplossen en het komen met slimme oplossingen. Een opdrachtgever van ons laatst zei tegen ons, ja, ik heb voor jullie gekozen, want ik heb op jullie website gekeken. En ik vind het zo interessant, want in ieder project zit een vondst, noemde hij dat. Nou, dat is wel een beetje wat wij proberen, om zeg maar, in ieder project wel zeg maar, een slim antwoord te geven op de vraag die gesteld wordt. Of ook een slim antwoord te geven, wellicht op de vraag die niet gesteld wordt. En met dat gebouw wat beters te maken dan alleen maar, zeg maar een aantal vierkante meters met een gevel eromheen.
Ja. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Lorenzo Pesce van AGC over de nieuwe dienst die zij hebben ontwikkeld, Coating on Demand. Lorenzo, can you shortly introduce yourself? What is your role within AGC?
My name is Lorenzo Pesce. I'm clearly Italian. I guess I can hide my accent. My life is deeply linked to the glass world. My father was a glass processor since year 70, and I grew up in a glass processing plant. Let me say I have glass in the blood. I joined AGC in 2001, and I worked in several job positions in the marketing and sales department in Italy, in Middle East, and in Belgium. And since last year, I am the float and coating product manager.
Recently, AGC has introduced a new service, Coating on Demand. What exactly is this?
The AGC-wide product range is able of meeting almost any kind of project needs. The Coating on Demand goes even further. Coating on Demand is a completely tailor-made service where AGC specialists design the glass of your dreams. We design and we produce a tailor-made coated glass that meets perfectly your project. Same as when you choose an elegant and special tailor-made suit. It is the same kind of experience and feeling. How does it work? During a one-day lab session, our AGC technical expert can create an extremely high-quality, realistic rendering for your future building, as if it is already glazed with your coating on demand. We all together fine-tune the coating on demand glass to match your specific wish in terms of light, energy, performance, and of course, aesthetics. As soon as we fine-tune the right coating on demand that you wish, we move from the realistic rendering stage to prototype stage, and we produce samples in real sites. After this one-day lab session, you come back to your office already with the prototype of your coating on demand. Later, when your project will be ready to be glazed, we'll move from the real production stage.
Great. And are there already projects in the making or finished with a coating on demand, Lorenzo?
Of course, some amazing projects have been already glazed with coating on demand. Vista Tower in Chicago, Varso Tower in Warsaw, and Mix Tower in Moscow.
Yeah.
But today, I would like to talk about my favorite one, an ongoing one, the Qatar Hotel in Qatar. This Twin Towers building will be the symbol of the 2022 Football World Cup. The shape of this building reproduces the shape of the emblem of Qatar, two cross swords, two cross sabers. The building owner strongly wished to have a unique coated glass looking like steel during the day and night, like the steel of a saber. Thanks to AGC Coating Demand service, we were able to meet his dream. The glass of the Qatar Hotel looks like real steel, like a saber. You will be able to appreciate the beauty of this unique project and glass during the 2022 Football World Cup. I will let you guess who will win the World Cup. Feel free to contact us if you wish to try the unique glass experience of Coating on Demand.
Thanks, Lorenzo. More information about these innovative coatings can be found on the website of AGC, agc-yourglass.com. We zijn weer terug bij ons gesprek met Patrick Meijers en Jeroen Schipper van Orange Architects. We gaan zo verder inzoomen op Jonas, het project op Eiburg. Maar ik wil toch proberen om ook een aantal andere projecten de revue te laten passeren. Jullie werken op Sloterdijk in Amsterdam aan een project en ook op Strijp S in Eindhoven. Wat voor opgaves werken jullie daaraan?
Nou, bij Sloterdijk eigenlijk, die is een project, is een combinatie van een school en een woongebouw eigenlijk, die op elkaar staan. Of althans, de woongebouw staat op de school. Dat zie je dus niet zo vaak. Het is ook redelijk uniek. We zijn eigenlijk begonnen met Synchroon een aantal jaar geleden, 2017, waar ze een plot hadden en waar ze de mogelijkheden van wilden onderzoeken wat haalbaar was. Ook een hele transformatie natuurlijk van Sloterdijk, van een kantoorgebied naar een woongebied. En wat we eigenlijk hebben gedaan is met Synchroon gekeken om de maximale potentie van de plot eigenlijk te maken. Want eigenlijk wat er nu staat kon in het begin niet. We hebben daar goede argumenten samen met Synchroon eigenlijk ontwikkeld. Eigenlijk ook met de samenspraak met de gemeente Amsterdam. Waar we tot op dit concept eigenlijk zijn gekomen. Floating Gardens. Is namelijk dat het Sloterdijk ligt als een... Met een soort als een bloedprop in de Brettenzone. Brettenzone is een heel groen gebied eigenlijk wat van Haarlem helemaal naar... Van de kust eigenlijk helemaal naar het centrum van Amsterdam gaat. En Sloterdijk ligt daar middenin. Nou, dus in die transformatie willen ze dat repareren. Dus je ziet heel veel gebouwen die... waar de biotopen eigenlijk ook in verwerkt is. En wij hebben dat eigenlijk als uitgangspunt genomen om eigenlijk echt ook goede daken te maken, in ieder geval de ingrepen te maken, waar het groen ook op het gebouw zit, zelfs nog in het gebouw met een patio. Maar tegelijkertijd ook natuurlijk in de programmering is namelijk dat er heel veel woningen gebouwd zullen worden, maar ook nog eens een keer een school in het hele gebied. Nou, de gemeente was op zoek, ja, waar kunnen we die school dan kwijt?
Ja.
Dan zijn ze uiteindelijk gekomen op deze plek. En wij aan onze opgave eigenlijk om dit in de studie eigenlijk tot een uitdaging. Dus, hè, dus waar een risico is om te draaien naar een kans. En dat hebben we eigenlijk gedaan door die stapeling. Dus aan tegelijkertijd juist ook weer de mix van die twee programma's maakt het ook weer interessant en ook weer dynamisch eigenlijk wat er weer nodig is eigenlijk om die hele Sloterdijk eigenlijk weer levendig te maken. En dat is eigenlijk het uitgangspunt voor Floating Gardens. We zijn op dit moment zijn we bezig met de technische uitwerking van het plan. En op het eind van dit jaar of volgend jaar is voor stadbouw.
S-West? Ja, S-West is een hele mooie opgave. Strijp is natuurlijk sowieso een prachtige locatie in Eindhoven. Ik denk de mooiste plek van Eindhoven op dit moment.
Ja, ik ook.
En wat ik al zei, we zijn allebei in Eindhoven opgeleid. Dus voor mij was het ook wel weer bijzonder om terug te keren. Dit is het eerste... tweede project in Eindhoven wat we hier realiseren. En wij zitten met het project S-West aan de Torenallee, dus pal tegenover de Hoge Rug, het oude Philipsgebouw. Op een hele krappe locatie, waar onze opdrachtgever MAP ons gevraagd heeft, overigens ook in een architectenpitch hebben wij deze opdracht verworven. Maar waarin MAP eigenlijk vroeg, kunnen jullie hier voor ons een relatief dicht programma realiseren? Want om de casus haalbaar te krijgen, moesten ongeveer 30.000 vierkante meter op die plot. En dat was erg veel. En wat we verzonnen hebben is eigenlijk een soort klein stukje stad, waarin we vier afzonderlijke gebouwen hebben gemaakt met vier hele verschillende identiteiten, die wel allemaal aansluiten op dat industriële verleden van het Philipsgebied. Dus we hebben een toren gemaakt, een heel kloek hoekblok, een heel elegant woongebouwtje met terrassen en togen in de gevel, wat eigenlijk refereert aan het oude radiogebouw wat daar heeft gestaan. We zitten overigens in de oksel van het Natlab. Dus ook een hele gevoelige locatie. En een gebouwtje, zeg maar, met een aantal sheddaken waar we dubbelhoge verblijfsruimtes in hebben kunnen maken. Ik denk dat door vier hele verschillende gebouwen te maken die heel dicht op elkaar staan, maar wel veel aandacht te hebben voor het ontwerp van de buitenruimtes ook. Ook weer opnieuw door Felix ontworpen hier. Dat we dat hele dichte programma hebben kunnen realiseren. En zijn ontkomen, zeg maar, aan de val dat het één nette groot te dik gebouw is geworden. Ja. Maar dat je nu het idee hebt, ja, het is hoogstedelijk. Het is op sommige plekken bijna Japans, zou ik willen zeggen, qua stedelijkheid. Maar als je er tussendoor loopt, dan heb je wel het gevoel dat het kwaliteit heeft. Dat het ruimtelijke kwaliteit heeft.
Ja.
En dat het iets doet met die plek. Dat, dus het is een soort eigen, het is een eigenzinnige familie van vier verschillende karakters die wel zeg maar goed samengaan.
Wat ik fascinerend dat gebied vind, want het is inderdaad volop in ontwikkeling en er wordt van alles toegevoegd, dat het volgens mij qua dichtheid eigenlijk dichter is dan de meeste delen van Amsterdam.
Ja, ja, het is enorm dicht, absoluut. Ja. Het is, ik weet zo de FSI niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat we ook met de supervisor, met Adriaan Geuze, enorm aan het stoeien zijn geweest van hoe gaan we dat programma hier op de goede manier zeg maar op deze locatie krijgen. Overigens was de truc met name dat we hadden een rechthoekig kavel. Twee kanten waren bebouwd door een natlab of begrensd zou ik moeten kunnen zeggen. Door alleen de andere twee kanten te bebouwen, dus door een elletje te maken, kwamen we daar gewoon programmatisch niet goed uit. Dan zou dat veel te groot en te opgeblazen worden. Dus hebben we een kampstructuur eigenlijk gemaakt. Dus door iets meer in de diepte op het kavel ook te bouwen, konden we daar het programma kwijt en konden we die rand ontlasten. En door vervolgens die kampstructuur weer op te knippen in die vier verschillende gebouwen, hebben we dat eigenlijk op die manier vorm kunnen geven. Ja, ik vind het zelf heel mooi. Het is nog niet opgeleverd. Het is, wordt juni, juli waarschijnlijk de oplevering. Maar het is echt stedelijk wonen met hoge kwaliteit.
Ja,
op een hele mooie plek in Eindhoven.
Nee, precies. Met inderdaad ook wat ik ervan gezien heb, toch een hele interessante gevel. Ik ben heel benieuwd hoe dat
ja, een hele leuke woningtypes. Dus ja, bijvoorbeeld in dat blokje met die sheddaken, daar hebben we onder die sheddaken, die 5 meter hoog zijn, hebben we gewoon dubbelhoge woonruimtes met entresols in kunnen maken. En nu met die coronacrisis, het plan is natuurlijk daarvoor ontworpen. Ja, daar zitten gewoon allemaal fantastische werkkamers in, zeg maar, op entresols waar je gewoon thuis kan gaan werken. Dus dat is wel leuk om te zien, dat plan daar op dit moment eigenlijk heel goed op past, zeg maar.
Nou, dan ter afsluiting het project Jonas, wat net al genoemd was, op Eiburg. In 2017 hebben jullie de tender daarvoor gewonnen. Ligt aan de haven van Haveneiland op Eiburg. Hoe zouden jullie dat ontwerp samenvatten?
Warm hart van Eiburg misschien wel. Misschien iets te groot. Nee, zo voelt het wel. Ik denk ook dat heel veel... Het is een heel vriendelijk gebouw. Het is een enorm groot gebouw. Het is echt, als je daar op die locatie loopt. Maar door die functies, eigenlijk ook die woonkamer, die canyon, al die dingen die er eigenlijk in zitten. Het is heel amabel, bijna zacht, aaibaar gebouw. Enorme rijkdom aan functies. Het is bij wijze van spreken een verhaal waar je doorheen loopt.
Nou, laten we een paar elementen uit dat ontwerp langslopen. Om te beginnen de canyon. Het was een vrij smalle kavel, waardoor je eigenlijk moet zoeken van hoe ga je daar een woongebouw maken met zoveel woningen. Wat hebben jullie daar bedacht voor die ontsluiting?
Ja, misschien is het goed om te beginnen. Ik weet niet of iedereen het gebouw kent, Jonas. Maar het is in 2017, als ik het goed zeg, getenderd door de gemeente Amsterdam. Op een landtongetje, zeg maar, in de haven van Eiburg. Waar dus altijd dat voetbalveldje was waar iedereen speelde. En opeens moest daar een heel groot gebouw komen. Ook hier, dat is wat ik net over S-West zei. Eigenlijk een behoorlijk groot programma. 25.000 vierkante meter op een relatief klein oppervlak. En 280 woningen. En wij hebben eigenlijk ook daar gezegd. Ja, als je dat kavel zeg maar, op die manier in beslag neemt of bebouwt. Dan moet je wat meer maken dan alleen maar 280 woningen. Dus we hebben samen met Amvest en ook al in de tenderfase met ABT en met Felix gekeken hoe kunnen we hier nu een heel ander woonconcept introduceren. Wat niet alleen zeg maar, meerwaarde is voor de bewoners die er wonen, maar wat ook meerwaarde kent voor de buurt. En in dat woonconcept is ruimte zeg maar, voor een speelruimte ook, voor een kindervijvertje wat we gemaakt hebben, voor een rots. Zoals we hem genoemd hebben, zeg maar een sculptuur over de ingang van de parkeergarage, waar je in de zomer zeg maar, films kan kijken die op de voorgevel van het gebouw geprojecteerd worden. Een woonkamer die toegankelijk is voor iedereen die ook in de buurt woont, kan daar naar binnen lopen. De hele begane grond van het gebouw is openbaar. Een programmering die aansluit op het duurzame karakter van het gebouw, met met de BREEAM Outstanding Score. Dus we hebben eigenlijk gekeken, als we 280 wooneenheden moeten maken, kunnen we dan niet veel meer een soort kleine wijk hier ontwerpen met een warm hart, waar iedereen welkom is, waar je in de winter een kerstboom neerzet en waar iedereen warme chocomelk kan drinken. En in de zomer kun je zwemmen. Dus kan het, ook omdat er best wel behoefte aan was in Eiburg, een soort wijkverbindende functie krijgen binnen een toch wat, nou, ik zou willen zeggen, rustige stuk van Amsterdam. Ja, letterlijk ook wat meer activiteit, wat meer reuring toevoegen. Door een uitgesproken uitnodigend gebouw te maken, maar ook een gebouw wat echt programma toevoegt. Dus er zit bijvoorbeeld in een woongebouw en er zit gewoon een bioscoop in. Voor mensen die daar wonen.
Ja, ongelooflijk. Op heel veel vlakken een heel ambitieus project.
Ja, ja. Ja. En wij hebben eigenlijk gezegd, het zijn relatief kleine studio-appartementen. Als we die niet 50 vierkante meter maken, maar net iets kleiner, 48 vierkante meter. En je houdt zeg maar 200 keer 2 vierkante meter over. Dan kun je daarmee dus heel veel collectieve voorzieningen maken. Dan heb je nog steeds je studio-appartement. Die 2 vierkante meter, die mis je niet zo snel. Maar je hebt er wel een woonkamer bij en een dakstrand en die canyon die je noemde. Of een bos als een binnentuin, een bioscoopzaal. Dat maakt het wonen zeg maar van een heel andere orde in dat gebouw.
Maar dat is wel dat innoverende karakter eigenlijk. Wat we samen met Amvest hebben ingestoken. Dat is zowel voor ons innovatie geweest, maar ook voor Amvest. Dat is ook wat Jeroen zei. Dus hoe ga je dit soort dingen financieren? Dus hoe kan je die kwaliteit financieren? En je ziet dat eigenlijk Amvest ook weer die wil heeft gehad om daar heel veel energie in te stoppen. Alles begrepen hebben we ook, zeg maar. Een missie eigenlijk van Amvest ook weer op aangepast heeft. Omdat ze dat geloof hierin hebben dat dat het wonen van de toekomst ook gaat worden. Nou, en het is ook wel fijn om te weten dat we dus ook nog eens een keer 2 BREEAM Awards, hè, dus dat heeft die BREEAM score natuurlijk, maar ook 2 BREEAM Awards hebben gewonnen met het project, met het hele team. En dat is wel leuk om te zien, zeg maar, dat ook die waardering ook gegeven wordt.
Precies. En die canyon die jij aanhaalde net, dat is, we hebben inderdaad gezegd, we hebben natuurlijk een heel raar kavel, het is een landtongetje, dus we hebben een gebouw wat bijna 200 meter lang is en ik denk wat nog geen 40 meter breed is. Dus we hebben een gebouw gemaakt waar de woningen natuurlijk in de dikte van de huid zitten, om het zo maar te zeggen. Maar door hem aan de binnenkant uit te hollen, vandaar Jonas, zit een grote holte in. En daar daglicht naar binnen te halen, hebben we toch een heel aangenaam binnenklimaat gemaakt. En dat is dus eigenlijk die canyon die helemaal van onder naar boven door het gebouw heen loopt. Maar waar je bijvoorbeeld ook nog een pad hebt als je wil om van onder naar boven via een soort canyonpad zeg maar naar het dakstrand te lopen.
Ja, want je zou kunnen zeggen het is eigenlijk een soort hele smalle galerijflat. Maar daarmee zou je het echt te kort doen, omdat als je je dat voorstelt straks hoe dat is, dan is dat echt een soort hele chique trappenhal in potentie, die echt ook een verbindende, hè, wat je ook wel denk ik bij Phoenix, het project van mij hier in Rotterdam ziet, dat je toch echt eigenlijk kan innoveren in die typologie.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, je zou kunnen zeggen, de woningen zitten natuurlijk allemaal op één kant georiënteerd. Die hebben dan een gaanderij aan de binnenkant. En dat 2 keer. En daartussen zit die canyon. Dus het is eigenlijk zeg maar een uitgehold gebouw, waar we dus op die manier ook nog daglicht van de binnenkant hebben kunnen halen. En die hele canyon die wordt dan dus met die houten lamellen vormgegeven, waardoor het één zeg maar spectaculaire ruimte wordt in het hart van het gebouw. Waar dus ook gewoon iedereen doorheen kan lopen. Als je dat rondje om de haven wil lopen, dan kun je dus door die canyon lopen, als het ware aan de ene kant het gebouw in en 200 meter verder de weer uit.
Ja,
via
mooi.
Via de canyon en het bos naar buiten.
Ja, mooi. En er gaat een hellingbaan helemaal naar boven, naar het wat dan nu op de website van het project het dakstrand genoemd wordt. Maar het is eigenlijk een ondiepe vijver, waterpartij waar ook het daglicht doorheen valt, de canyon in. Hè. Een aantal dingen fascinerend. Er wonen ook mensen aan die waterpartij. Maar het is ook nog wel, Het is heel wat dat het gelukt is om dat dan daadwerkelijk te maken, zoiets in de woningbouw in Nederland.
Ja, ik denk dat daar ook, daarmee nogmaals, dat het verhaal eigenlijk wat we hebben neergelegd met z'n allen, dat iedereen daar denkt, ja, dit moet hem worden. Ik vond het wel grappig toen we de eerste keer toen we ook bij de gemeente kwamen voor een toetsing met VO-plan. Nou, de eerste opmerking was, oké, leuk dat jullie prijsvraag inzending laten zien, maar kunnen we gaan starten met het wat jullie hebben gemaakt in het VO? Dat is de afronding van het VO. Ik zeg, ja, maar dit is het afronding van het VO. Hij zegt, hoe kan dat nou? Alles zit er nog in. Dus ze waren zelf verbaasd. We hadden het eigenlijk ook met meerdere mensen die eigenlijk ons zeiden, ja, leuk dat jullie gewonnen hebben, maar dit gaat er gewoon niet komen. Dit is gewoon te veel. Er moet een aantal dingen sleuven. Ja, ik moet zeggen, bijna alles zit erin. Grappig, je begint over dat daklicht eigenlijk, met dat zwembadje. Het zwembadje was niet haalbaar, want dat was 10 centimeter of 30 centimeter. Maar hij is eigenlijk beter geworden. De bezuiniging heeft gezorgd dat hij eigenlijk beter werd. Het is namelijk dat we een filmlaagje water zit er nu in, en die, waardoor een continue stroming is. En juist die continue stroming zorgt ervoor dat je ook een hele erg bijzondere ervaring gaat krijgen in de canyon zelf. Want er komt daglicht erin, zonlicht komt erin. En je ziet dus continu het water bewegen. Dat geeft weer een extra kwaliteit waar we daar zijn naar monsterwezen kijken. En iedereen vindt het leuk om ook in die engineering daarvan om mee te denken. Dat is ook nog niet gedaan. Er zijn geen voorbeelden van. Althans, niet bij ons bekend.
Ja, dat is wel echt mooi hoor. Dat heeft wel echt een hoog Willy Wortel gehalte. Ja. Maar dit is echt gewoon inderdaad maken optima forma. Dat is rotsmaatwerk heeft dat gemaakt. We zijn mee eens kijken ook naar een mock-up. En dat wat Patrick zei, zeg maar, dat ondiepe zwembadje was uiteindelijk met name niet haalbaar, omdat het toch te risicovol was. In 10 centimeter kan een kindje nog verdrinken.
Ja.
We vonden het wel belangrijk om zeg maar, dat optische effect van zeg maar, die waterfilm te houden. En bovendien, het koelt natuurlijk in de zomer, koelt het de daklicht. Want het wordt anders veel te warm op het moment dat je een daklicht hebt en de zon staat erop te branden. En daardoor is dat eigenlijk uitgeëngineerd in een glazen daklicht, waar dus continu inderdaad een waterfilm van links naar rechts overheen wordt gespoeld. En dan weer opgepompt en teruggepompt om te koelen. En om dat effect dus van, het is een soort bonsai-deining, zeg maar, die we daarmee kunnen maken, wat optisch samen met de inrichting van het dak, wat heel groen en duinachtig is, tot een soort strandervaring gaat leiden.
En is het nog steeds wel de bedoeling dat daar kindjes bijvoorbeeld in spelen?
Ja, dus je kan daar gewoon overheen lopen en je kan daar bootjes op laten varen en van alles, want dat stroomt. De stokjes die gaan mee en alles. Alleen, je kan er niet meer in verdrinken. En we hebben een manier gevonden om eigenlijk ook daarmee het daklicht continu te reinigen. Dus op een gegeven moment diende het meerdere doelen. Ja. En die woningen die jij nog aanhaalde, het is wel grappig. Want we hebben om die reden aan het dakstrand mesonette woningen gemaakt. Dus je woont aan het dakstrand. Daar zit je woonkamer. Daar zit de meeste reuring natuurlijk ook. Maar dat is ook het leukste stuk. Maar je slaapverdieping, die zit daaronder. En dat maakt het ook mogelijk om in je slaapverdieping in je woning binnen te komen. Dus binnen in het gebouw. En dan zeg maar met je woonverdieping, die natuurlijk direct aangrenzend aan de buitenruimte is, konden we daarmee voorkomen dat de slaapverdieping aan het dakstrand grenst. Maar ook dat je gewoon via de gaanderij die binnen zit nog je voordeur bereikbaar is.
Ja, slim. Want inderdaad, ik kan me voorstellen dat het ook Eiburg is wel kinderrijk, dus dat het natuurlijk een hele levendige plek is en dat het zou kunnen botsen in theorie. Kun je natuurlijk binnen zo'n gebouw afspraken over maken.
Ja, het is wel zo dat zeg maar, dus waar de begane grond met de woonkamer zeg maar, en de passage en het bos, zoals we het net beschreven, publiek toegankelijk is. Is zeg maar alles vanaf de eerste verdieping is voor de bewoners toegankelijk. Dus dat betekent dat je dat pad naar het dak kan nemen en naar die, zeg maar, er zitten ook een aantal logeerkamers bijvoorbeeld in het gebouw. Als je een kleine studio hebt, maar je opa en oma die komen bij jou op bezoek en die willen blijven logeren, dan is er gewoon een hotelkamer of twee zelfs, waar je gewoon je familie zeg maar kan laten slapen. Maar die voorzieningen, een aantal yoga-ruimtes nog die erin zitten, die zijn dus voor de bewoners en vrienden en familie zeg maar toegankelijk. En dus ook dat dakstrand is geen publiek dakstrand zeg maar voor
Nee, snap ik. Ja.
Nee, maar en daar gaat het ons vaak bij veel van ons werken ook eigenlijk om. Hoe kan je die schakeringen weer maken van tussen fractie alleen tussen of het is privé of het is helemaal openbaar. Maar juist die grijze zone van de semi-publiek of collectief of die gradatie daartussenin, dat is een hele lastige soms. Hè. Soms wordt het absoluut niet gewenst, heel slecht beheersbaar. Maar tegelijkertijd geeft dat in heel veel projecten voor ons juist de meerwaarde. Zo ook dat dakstrand, de één deel is zijn voor privétuintjes. En een ander deel is juist weer voor de bewoners van de huurappartementen bijvoorbeeld. Die daar kunnen afspreken, een keer kunnen barbecuen of samen in de zon zitten. Dat juist die combinatie eigenlijk van die twee, of van die meerdere schaalniveaus in het gebruik, maakt het juist heel erg interessant.
Ja, want dat is best wel bijzonder. Als wij dit plan in het buitenland presenteren, we hebben dit al best wel inmiddels wat seminars of in lezingen verteld. En dan krijg je toch standaard de vraag, toch jeetje, wat een luxe allemaal. En dan zeggen we, ja nee, 70% van dit gebouw is middeldure huur. Goed, middeldure huur in Amsterdam is nog steeds stevig aan de prijs. Maar goed, het is middeldure huur. Het is gecapt op, ik meen, €850 huur. En 30% is koop. Dat zat ook in de tendervoorwaarden. Dus dat bood ook de gelegenheid om in de middeldure huur dus die studio's te maken met die collectieve voorzieningen. En in de koop, zeg maar, hebben we 30% casco-woningen gemaakt. Dus die zitten in de moeilijke hoeken, waar veel meer een soort loftachtige ruimtes in zitten. Maar ja, het is dus in die zin een betaalbaar woongebouw, wat voor twee derde, zeg maar, voor de middeldure huurmarkt.
Ja, maar dan roept wel de vraag op, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Maar dat zit hem denk ik toch ook aan de opdrachtgeverskant. Anvest is natuurlijk een ontwikkelende belegger. Ja. Dus die zitten, en dat zie je ook bijvoorbeeld in Almere Duin, wat ze daar doen. Hebben toch een net ander perspectief dan een soort hit-and-run ontwikkelaar. Dus zij zitten er voor de lange termijn in.
Ja, en met ambitie. En betrokkenheid. Met heel veel ambitie en betrokkenheid. Dat is, zo hebben wij dat ook zeker ervaren. Dat is absoluut.
Ja, mooi. Zijn er, ben ik toch benieuwd naar, ook dingen gesneuveld in het project? Het was volgens mij de bedoeling dat het in echt helemaal in hout gebouwd zou worden. Dat gaat niet gebeuren,
nou,
volgens mij.
Niet helemaal in hout. Dus de constructie, de hoofdconstructie is in beton. Wel duurzaam, of in ieder geval duurzaam beton, zover dat bestaat. Er zitten heel veel 30% toezelagmaterialen in wat gerecycled is. Dus daar is ook met de ABT gekeken hoe duurzaam kunnen we dat beton maken. Kijk, we hebben de inzendingen ooit ingestoken met zwarthout. En we hebben gekeken toen we daar zaten, hoe kan je nou eigenlijk een gebouw maken wat...
Weet je wat dat is, zwarthout?
Ja, zeker. Gebrand hout.
Dat is een bedrijf.
Voor de gevel heb je het dan over.
Ja. En de eigenaar woonde op Eiburg. Nou, hoe mooi kan je het verhaal wel niet hebben. We hebben een heel lang traject geweest. Echt een mooi product maken ze. Heel ambachtelijk product ook. Ze maken hun eigen ovens. Mooie foto's ervan gemaakt, hoe ze dat doorheen trekken en hoe je dat gebrande hout, wat voor tactiliteit het heeft, het glanst bij verschillende hoeken. Ja, dat kan op verschillende manieren, kan je dat bewerken. Dus ja, dat was een heel mooi verhaal. Maar ja, uiteindelijk moet het gebouwd worden, moet je een brandklasses voldoen. Ja, daar liepen wij op een gegeven moment tegenaan, daar waren ze wel met het traject mee bezig, maar ook de Jonas moet in een bepaalde tijd ontwikkeld worden. Dus ja, dat bleek eigenlijk geen haalbare kaart. Een enorme teleurstelling in eerste instantie. Maar tegelijkertijd...
Nou ja, dat was eigenlijk de verwachting toen we het lieten testen. Want we moesten verplichte mock-up opstelling maken, zeg maar, om de brandklasse te halen. Iedereen had de verwachting, dit gaat het halen. En die test die faalde.
Ja.
En daarmee was eigenlijk die gevel op dat moment niet haalbaar. Omdat we het ook niet meer in de tijd, zeg maar, voor elkaar konden krijgen om opnieuw, zeg maar, die test te gaan doen.
Dus we zijn op zoek gegaan naar ander materiaal, die nog steeds een nautisch verhaal van Jonas kon vertellen, die eigenlijk ook nog weer die kloekheid had van het zwarthout. En dan zijn we uitgekomen eigenlijk op zink. Zink, als je zegt, je kan niet wat we hadden aan de detaillering in de zwarthouten gevel zelden uitvoeren in de zinkengevel, want dan zou het een hele platte doos worden. Dus we hebben daar een geprofileerde gevel van gemaakt, maar ook daar weer meerdere lagen in gemaakt. Hebben we ook verschillende mock-ups van gemaakt. Enerzijds is het geprofileerd natuurlijk als driehoeken, die zitten er rondom. Dus eigenlijk die lichtval, die verschillende hoeken, de verschillende tijdstippen van de dag, krijg je een andere werking van de gevel. Maar daarin ook nog eens een keer weer lijnprofieltjes opgenomen, die we refereren aan de schubben. En als je nog eens een keer verder inzoomt, dan moet je echt op de gevel staan, dan zitten er puntjes af en toe in. Want we hebben een raadprofiel, dus je kan er een visje in zien. En af en toe een oogje weer erin te maken, dat is een centimetertje in doorsnee, worden de visje. Dus dat zit er eigenlijk ook alweer allemaal in. En dan maakt het eigenlijk ook weer, op grote afstand weer anders weer als je dat er heel dichtbij staat. En ook daarbij, dat draagt weer heel bij aan dat hele gedachtegoed van Jonas.
Maar dat is wel leuk, want wat wij proberen zeg maar in onze gebouwen is om de grote lijn, het grote concept, om dat ook door te vertalen uiteindelijk tot in het kleinste detail. Hier is het letterlijk, hè, wat Patrick zei, het gebouw is Jonas. Het is helemaal vanuit dat narratieve concept zeg maar van Jonas bedacht, waarbij we overigens hebben gezegd, het gaat dus niet om die vis, maar het gaat om Jonas. Vandaar Jonas, hè, die komt in die walvis, maar die maakt het daar super gezellig voor zichzelf. Dus dat vonden we een goede naam voor het project. Maar die, zeg maar die doorvertaling van dat grote concept tot in het kleinste detail. We hebben dat zeg maar, in het bureau Concept and Craft genoemd. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Dus dat het idee wat we hebben, wat het project draagt, dat we ook als een rode lijn zeg maar, door kunnen trekken naar het eind. Dat dat ook in de materialisatie en in de detaillering, dus dat het verhaal van het gebouw, zoals jij het in het begin noemde, narratieve architectuur, dat het verhaal van het gebouw ook uiteindelijk in de tactiliteit en in de materialisatie terugkomt. En wat we proberen eigenlijk is om hele bijzondere gebouwen te maken, maar die volstrekt vanzelfsprekend zijn, die combinatie. En we denken dat dat dus ook zit in het, dus de craft gaat over ambacht, het doorwerken. En als je dus heel dicht met je neus op de gevel van Jonas staat, dan zit er op 10 bij 10 centimeter zitten er kleine visjes in de gevel. Ja, dat,
maar het is ook wel, tegelijk is ook wel aardig dat je zit inzet ze dicht te delen, maar tegelijk de open delen, dat is ook belangrijk namelijk. Er zitten geen balkons in Jonas. Appartementen zijn kleiner dan 50 vierkante meter. Maar wat we hebben toegepast is een puien van meterglas. Die zijn dan 2 tot 3,5 meter, de grootste 3,5 meter. Die gaat gewoon één deel zakt helemaal naar beneden toe. Delen liggen gelijk op elkaar. En je kan met gewoon, we hebben dan met z'n zevenen naast elkaar gestaan. Je zei dat je aan de bar staat. Daarmee wordt je hele woonkamer een balkon.
Ja,
en
precies.
Dat is ook wel wat we tot op het einde nog erin.
Het is een soort Tesla-raam.
Ja. Ja, precies. Ja, hoe heet het? De Lee Towers hebben dat ook, hè?
Ja, de Lee Towers, ja.
Tot slot, wat kunnen we van jullie de komende periode verwachten? Zijn er primeurs die jullie kunnen delen van projecten waar jullie aan werken?
We zijn eigenlijk sinds 2016 zijn we behoorlijk doorgegroeid. Dus nu een jaar of 4, 5. En daarin zijn eigenlijk een project als Jonas of S-West of Sloterdijk, Floating Gardens, waar we het net over hebben gehad. Die zijn allemaal ontstaan. Wat we nu zien, en dat vinden we zelf ook heel leuk, is dat al die, zeg maar, al die ontwerpen, al die prachtige verhalen, al die concepten, dat die nu tot leven komen. Ik liep vanochtend nog zeg maar, door de canyon, door de ruwbouw van Jonas op Eiburg. Ja, bij de Line was ik nog op Overhoeks. Dus we hebben best wel veel gebouwen. Ik denk dat dat tussen de 10 en 15 zijn op dit moment, die gewoon in de komende 2-3 jaar zeg maar, allemaal opgeleverd worden. En er zitten hele bijzondere gebouwen tussen. Dus dat vinden wij, ja, dat vinden we super mooi. Dat nu, want dat is eigenlijk voor het eerst de productie, zeg maar, de post-vorige crisisproductie noem ik het maar. Dus dat, ja, daar zien wij enorm naar uit.
Ja, kom voor staan.
Verder zien wij op dit moment dat wij gewoon voor hele mooie en spannende projecten uitgenodigd worden om daar visies op te presenteren, zowel in Nederland als in het buitenland. Waarbij wij eigenlijk zien dat onze integrale benadering en ook onze benadering van hoe we duurzaamheid in architectuur zeg maar, kunnen integreren, dat bij veel mensen zeg maar, ertoe leidt om ons te vragen voor opdracht.
Ja, en ik denk ook zelf dat we, kijk, het eerste beeld van Orange Architects als een glossy bureau met buitenland, grote buitenlandse projecten, dure projecten die we in het buitenland doen, dat een beetje van ons afvalt, zeg maar. En in die zin een positief bedoel is dat we eigenlijk kunnen gaan werken aan brede projecten waar wel die kwaliteiten allemaal in zitten, maar dat we eigenlijk gewoon heel benaderbaar zijn. En dat geeft eigenlijk ook in dat we daar mee bezig zijn, ook nog eens een keer met die hele duurzaamheidsmissie en het verder uitwerken van die woonlandschappen eigenlijk waar we een aanzet voor hebben gegaan en die we verder gaan uitwerken. Nou ja, en de proof of the pudding zijn dus gerealiseerde gebouwen, want we hebben tot nu toe eigenlijk, de Cube is het, een van de eerste gerealiseerde gebouwen die we met Orange gemaakt hebben. We hebben heel veel projecten ook nog daarvoor ook nog gedaan, maar ja, nu komen er heel veel op stapel die gerealiseerd gaan worden.
Ja, nu gaan we het echt zien. Hè? Ja. Precies, beleven. Top. Dankjewel Patrick en Jeroen voor dit gesprek. Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.